Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar de 17e en meteen ook laatste aflevering in een reeks over de Eucharistie, u gebracht door eerwaarde heer Pierre-François.
Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft ook iets gevraagd dat heet de nobele eenvoud van de ritus. Ritus nobili simplicitate fulgiant. De ritussen moeten schitteren, fulgiant, met een nobele eenvoud. Wat wil dat zeggen? Dat betekent dat wij een beetje terug zijn van bepaalde barokke dingen die een beetje overladen zijn. Vergeet niet dat het Concilie van Trent in volle barokke tijd was, toen was dat de taal, hè, om bepaalde dingen uit te drukken, en dat wij een beetje aan terugkeren zijn naar die grotere eenvoud en soberheid van de Romaanse en de gotische kunst. Soms is dat een beetje overdreven in de modernistische architectuur, maar zoals altijd is het een kwestie van een gulden middenweg te bewandelen. We kunnen heel mooie dingen hebben die toch eenvoudig zijn. Eenvoudig betekent in het Latijn simplex, zonder plooien. En iets dat ingewikkeld is, dat is complex. Complex, hè? Ingewikkeld met veel verwikkelingen. Het is mogelijk dingen te hebben die eenvoudig zijn en toch mooi. Men heeft altijd onderstreept hoe belangrijk het is, bijvoorbeeld om de kwaliteit van de gewaden te verzorgen. Het is niet een kwestie van het veel te overladen met goudbrokaat, al heb ik daar niks tegen. Maar het is een kwestie van sobere en tegelijkertijd mooi en waardige elementen te gebruiken, wetend dat het spreekwoord van kracht blijft: goedkoop is soms dure koop. Goedkope dingen kunnen de indruk geven dat we de armoede beleven, maar soms zijn dat dingen die niet lang duren en die we heel snel moeten weggooien. Terwijl bepaalde dingen die van kwaliteit zijn, die blijken niet goedkoop te zijn, maar op de lange duur renderen ze, omdat die inderdaad de dingen, omdat ze beantwoorden aan bepaalde normen van kwaliteit, waardoor het ook langer duurt. Wat moeten we verstaan met schoonheid in de via pulchritudine, de weg van de schoonheid? Wel, kijk, er zijn verschillende wegen om naar God te komen. Eén weg is de weg van de filosofie, waarin jij probeert te vertrekken van het geschapene, allerlei conclusies te trekken, waardoor je kunt komen tot een bepaalde zuivere visie van God. Tweede weg is de weg van de theologie. Die veronderstelt natuurlijk geloof. Dus een filosoof kan zonder geloof beginnen te redeneren en hopen dat hij onderweg iets van dat geloof vindt. Maar vroeg of laat moet God door instorting van genade ons een cadeau geven van een theologaal geloof, een goddelijk geloof. En dat geloof maakt die weg natuurlijk veel gemakkelijker, want de via theologie gaat in de andere richting, die vertrekt van God en die daalt neer naar de schepsel. Het is een weg naar beneden. Het is een gemakkelijke weg, maar die veronderstelt geloof. De weg van de filosofie is steil en hard, die gaat naar omhoog en die vertrekt van de schepping, maar helaas geraakt die niet verder dan een bepaald punt, zo halverwege, hè, de toppen die de theologie kan bereiken. Maar God is zo goed dat hij een derde weg heeft gevonden, want die twee eerste wegen vragen veel studies of veel geloof en zijn soms wegen die jaren in beslag nemen in de zoektocht van bepaalde mensen naar de waarheid. Gelukkig heb je af en toe eens een flits via de weg van de schoonheid. En dat heeft te maken met de religieuze ervaring. We kunnen soms verrast worden in de religieuze ervaring door een flits van iets waardoor we een intuïtie krijgen van God. De via filosofie en via theologie zijn discursieve wegen, helemaal niet intuïtief, maar de via pour clitudinis is intuïtief. Ze laat ineens iets zien, iets voelen, iets horen, iets smaken dat ons raakt. En dan gaat de rationalist zeggen, oh, hier is er iets gebeurd dat mijn verstand te boven gaat. Ik ken het verhaal van jonge mensen in de laatste jaren, die door de weg van de schoonheid, de via pour clitudinis, ineens een religieuze ervaring hebben gehad, waardoor ze beseft hebben dat hun filosofie niet alles uitlegde. Dat is een soort opening naar de openbaring van God. En dat heeft een mens soms nodig. Natuurlijk moet hij nederig genoeg zijn om daar open voor te staan. Maar dus die weg laat u zien, pas op, er zijn dingen die u raken, die heel diep zijn, en die u een voorsmaak kunnen geven van wat de theologie en de filosofie u zou kunnen laten ontdekken na een proces van jaren. Wel, zoals de mensen die mij kennen weten, verdiep ik mij veel in die weg van de schoonheid, ook op gebied van kunst en op gebied van liturgie, zodat we met een bepaalde taal kunnen spreken over God. Wat is kunst? Dat is eigenlijk een taal. Een taal die dingen uitdrukt. En omdat de woorden soms tekort schieten, heb je andere vorm van kunst nodig om te zeggen, mensen, hier wens ik je iets meer te zeggen dan God is liefde, bla bla bla. Daardoor zijn de mensen misschien intellectueel wel op een juiste denkspoor geplaatst, een juiste denkspoor, maar ze missen dat enthousiasme van iemand die al veel verder staat. En hoe kun je ineens dat proces aansporen? Wel juist door die intuïtie te geven van die schoonheid. En niet enkel het woord kan schone dingen losmaken in ons leven. Het woord is heel belangrijk, maar ook het beeld. En daar zijn niet enkel de gewaden van de kerk, de schoonheid van het gebouw, de pracht van een retabel achter in de kerk, achter de priester, of voor de priester eigenlijk. Er zijn ook andere elementen, zoals ja, de vroomheid waarmee de christenen de mis bijwonen. Dat is ook mooi. Ik denk dat er bij het huwelijk van koning Filip en prinses Mathilde destijds, dat er meer mensen hebben ingezien dat zij gelovig waren, niet zozeer door die woorden die werden verteld, maar door de vroomheid van hun gebed, van dankzegging, bijvoorbeeld na de communie. Ik denk dat Mathilde veel meer heeft losgemaakt bij andere vrouwen, die gezien hebben hoe mooi de vroomheid kan zijn, door met haar ogen dicht te bidden nadat ze de communie heeft ontvangen. Wel, de schoonheid ten dienste van de eredienst betekent bijvoorbeeld mooie bloemen, mooie gewaden uiteraard, ook mensen die zichzelf goed verzorgen. Het is niet logisch dat we naar de mis gaan, gekleed met dagelijkse kleden, als iemand die zijn lief wil uitnodigen op restaurant zich speciaal beter gaat kleden, alhoewel we tegenwoordig mensen zien met een t-shirt en een blue jeans, een huwelijkaanzoeking gaan doen. Bij mij wekt het toch een beetje het idee van, ja, maar hier missen we een dimensie van schoonheid, van cultuur, van beschaving, die we misschien aan het verliezen zijn, misschien met de beste bedoeling van de wereld om oprecht te zijn en geen kunstmatige trucjes te gebruiken. Maar ik denk toch dat het belangrijk is dat we waarde hechten aan het decorum waarmee we de dingen doen. Kijk eens naar onze kerken. Als je als toerist een nieuwe stad wenst te ontdekken, kan je natuurlijk gaan naar bepaalde wijken waar bepaalde architecten hun beste kunsten hebben laten zien. Dat is bijvoorbeeld het geval in Amsterdam. Wie echt Amsterdam wil bezoeken, moet een aantal monumentale wijken zien van een nieuwe vorm van architectuur, eigen van de late 19e eeuw, 20e eeuw. Hè? Want hij ziet daar inderdaad interessante dingen, maar dat zie je in 5 minuten. Misschien gaat een architect zijn kleren scheuren als hij mij dit hoort zeggen, maar ik als leek, ik heb die gebouwen gezien in 5 minuten van buiten. Gevel, ja, dat is mooi, prachtig, oké, laat ons naar de volgende straat gaan. Maar in een kerk heb je soms meer dan 5 minuten nodig. Toen zijn hypermoderne kerken zich, wauw, wat een eenvoud, wat een schoonheid. Le Corbusier en dergelijke architectuur van der Laan, dat zijn mensen die een bepaalde emotie kunnen wekken, maar die moderne kerkgebouwen, die zijn vlug gezien. Terwijl een oude kerk soms een schat aan kunst heeft, en dat hou je bezig en daar raak je misschien meer. We moeten ons eens de vraag stellen of we daar geen conclusie van kunnen afleiden. Hoe komt het toch dat zoveel kunstwerken die ons erfgoed zijn, van de religieuze kunst komen? Hoe hard we ook ons best doen om andere vormen van kunst ook te promoten. Kijk nog wel langs, kan ik met fierheid zeggen dat de grafkapel van Rubens in de Sint-Jacobkerk van Antwerpen uitgeroepen is geweest als het monument dat de voorkeur had van het publiek. Religieuze kunst blijft nog altijd mensen aanspreken, omdat er iets is in die kunst dat verwijst naar meer. Let goed op, de kunstwerken die het meest raken, zijn altijd verbonden ergens met of geloof of liefde. En omdat geloof liefde is, geloof en liefde. Kijk eens goed, passeer een beetje de revue van de kunstwerken die u geraakt hebben in de laatste jaren, gaat zien, heel veel van die kunstwerken hebben te maken met religieuze kunst. Waarom? Omdat die religieuze iets vertelt dat je met woorden niet kunt zeggen en waarvan je zegt, ja, dat is echt de moeite. Zoals je weet, in het kader van de Via Pulchri Tidunis, de weg naar de schoonheid, ben ik in contact met bepaalde mensen van de wereld van de kunst en van de schoonheid. En onder meer met mensen die te maken hebben met fotografie, met zelfs, neem daar geen aanstoot aan, de vrouwelijke mode. En ooit is werd ik geconfronteerd met de volgende vraag: wat moeten we denken van een modedefilé in een kerk? Die meisjes zijn mooi, de kleren zijn mooi, bovendien waren ze deftig, hè? Dus al graag meegenomen. Dus waarom zouden we dat defilé niet doen in de kerk? Wel, ik vond dat het niet ging, want de kerk vertelt u een bepaalde boodschap, en die mooie vrouwen ook een boodschap, maar dat is niet helemaal dezelfde boodschap. En hier heb je alle elementen van kitsch. Kitsch betekent schoon, maar zonder veel innerlijke betekenis. Het is de esthetiek voor de esthetiek. En daarom vond ik het geen goed idee om een modedefilé in een bepaalde kerkplaats te laten vinden. Ook waren al die voorwerpen daar rond, de biechtstoel enzovoort, prachtig. Maar er moet een zekere overeenkomst zijn tussen de vorm en de boodschap achter die vorm. En als je die overeenkomst niet hebt, dan zit je met schone dingen, zonder boodschap, begrijp het, of lees het tussen de lijnen, kitsch. Waarvan natuurlijk terecht de kunstenaars walgen. Hè? Misschien met uitzondering van bepaalde mensen van de modewereld die geld verdienen met kitsch, maar zowat. We kunnen ons die vraag stellen: begrijpen wij de boodschap van die kunstvoorwerpen in een kerk? Ik heb bijvoorbeeld een prachtige biechtstoel waarin ik jarenlang veel biecht heb gehoord, dat een verhaal vertelt van de verloren zoon, van een allegorische figuur van de boete, een allegorische figuur van de blinde hartstochten, een allegorische figuur van de vreugde. En hoe al die personages met elkaar gecombineerd worden, dat vertelt de schoonheid van de bekering en van de mensen die zich terugkeren tot God. Wel, het zijn niet zomaar mooie standbeelden, dat je alleen maar kijkt, oh, die vrouw heeft een mooi kapsel en die engel heeft mooie spieren. Daar is een boodschap daarachter die veel dieper is dan gewoon het uiterlijke. Ik denk dat dat een weg is om terug toegang te krijgen tot God, is begrijp dat er een boodschap zit achter die schoonheid. Niet enkel de gewaden of de bloemen mooi zijn of de kerk als geheel, maar ook elk afzonderlijk element, het altaar, moet en mag mooi zijn. De lakens, de altaardwalen die erop liggen, moeten proper zijn. Dat vertelt ook veel over de liefde waarmee de Eucharistie wordt behandeld of de kelkdoeken en al het linnen, hè, van het altaar, rond het altaar, moet proper zijn. Dat vertelt ook over fijngevoeligheid van liefde. Misschien ook een aspect dat van belang is, zijn het licht en de bloemen en zelfs de temperatuur, alstublieft. Laat ons proberen de kerken toch op een minimum aan temperatuur te laten komen. Anders, het mag zo mooi zijn als we willen, als de mensen daar afzien en moeten vechten tegen pinguïns, wel, dan zijn ze afgeleid, hè, van de schoonheid van die boodschap. En als we al die dingen samenbrengen, zullen we toch een soort voorsmaak kunnen creëren van de hemelse liturgie. Zoals de bruiloft van het lam, zoals het beschreven staat in het boek der Openbaring, of de hemelse Jeruzalem. Dikwijls spreekt men ook over de dochter van Sion. Heel dikwijls in de profetie van het Oude Testament is er sprake van een vrouw die een bruid is, die mooi is, die getooid is als een bruid, getooid is voor haar bruidegom. Dat zijn allemaal allegorische figuren die verwijzen naar de kerk, de nieuwe Eva, of naar Maria, die ook in een zekere zin de nieuwe Eva is. Maar het verwijst vooral naar het feit dat de schoonheid, en ja, zelfs de christelijke schoonheid, zolang dat ze christelijk blijft uiteraard, de vrouwelijke schoonheid, de schoonheid van de christelijke vrouw, ik zal het zo uitdrukken, dat die ook een boodschap met zich meebrengt. De echte schoonheid die van binnenkomt, nota bene, wel, is de schoonheid die ons dichter bij God brengt, die iets vertelt over een diepere liefde die in ons zit. Wel, zo denk ik dat Maria waarschijnlijk met haar schoonheid, haar gratie, haar volheid van genade, ook op een zekere manier de mensen heeft geholpen om te zeggen, kom naar hier, mens, hier gaat je liefde vinden, hier gaat je waarheid en authenticiteit vinden. Kom naar hier, hier gaat je Christus vinden. Zelfs de schoonheid van de viering van de bruiloften van Cana zou ook zo'n boodschap kunnen zijn. Er is goede wijn, er zijn mensen die lief zijn met elkaar, er is een verhaal van liefde, met name een huwelijk. Dit zijn allemaal wegen die ons zeggen, God is hier dichtbij, God wil dat dat zo is, en God vertelt ons mooie dingen met die schoonheid van de liturgie.
Thank you.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese-reeks over de Eucharistie in 17 delen, u gebracht door eerwaarde heer Pierre-François. U kan de catechese-reeks integraal beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.